Welkom bij VIP, de Vioren podcast. Vioren is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Vioren? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Marieke Buys, huisarts in Hilversum en enthousiast ambassadeur van het concept positieve gezondheid. Marieke, hartelijk welkom hier in de Dudokzaal van Vioren.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. We gaan vandaag hopelijk een leuk gesprek hebben over positieve gezondheid. Ja. Een heel belangrijk onderwerp voor Vioren. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk toch een beetje jou introduceren bij de luisteraars en kijken wie er achter de microfoon zit. Nou, dan heb ik wat huiswerk gedaan. En je doet heel veel. Ook, je hebt ook heel veel brede interesses. En dan zie ik muziek maken, sport, schilderkunst en schoenen. Tell me about de schoenen.
Leuke introductie zo. Nou, ten eerste dank dat ik hier uitgenodigd word. Die schoenen. Het heeft mij gewoon al altijd gefascineerd waar je mee wortelt, waar je mee de grond raakt. Ik heb ooit van een podotherapeut gehoord. Maar misschien is dat ook wel mijn excuus dat het heel goed is dat je elke dag wisselt van schoenen. Dus dat heb ik heel letterlijk genomen. Niet voor elke dag per jaar, 365 paar, maar toch wel. En ik dacht altijd, ik ga sparen voor mijn dochter. Dus ik heb heel veel schoenen, vooral laarzen, verzameld. En ik wissel regelmatig af.
En waarom is dat dan zo belangrijk dat je elke dag nieuwe schoenen moet hebben?
Nou, niet zozeer nieuwe, maar wel elke dag wisselen. Gewoon, ja, ik weet niet, dat voelt goed. Gewoon elke dag weer een nieuwe start, een nieuwe stap.
En is dat een vrouwdingetje? Of,
ik weet het niet, omdat dat hoor je wel vaker, dat dat iets meer een vrouwending is. Maar dat durf ik oprecht niet te zeggen.
Maar je bent huisarts, ja. Hier in Hilversum. Ja. Dan zou ik bijna anticiperen van, dan zit er ook waarschijnlijk een medische rationale achter.
Nee, nou, ik ben eigenlijk blij dat ik huisarts ben en niet medisch specialist, want die moeten de hele dag op klompen lopen. Dus ik ben blij dat ik gewoon mij dagelijks mag uitdurven, is niet misschien het goede woord, maar wel, laat het zeggen dat het goede zelfzorg, daar begint het mee. En dat is zie je het als zelfzorg.
Nou, dat is, vind ik, oké, daar ga ik mee akkoord. Nou, voordat het een schoenenpodcast gaat worden, laten we maar gaan switchen in dat kader. Maar die andere bezigheden, want ik zag ook in een ander stukje dat je actief met muziek bezig bent. Zowel het maken daarvan, ook als in gezelschappen spelen. Kun je iets meer over vertellen?
Ja, ik word ongelooflijk blij van muziek. En het is vooral ook een levensbehoefte, zou ik bijna zeggen, om de balans te kunnen houden met ongelooflijk drukke praktijk en bestuurszaken. En ik vind het heerlijk om muziek te maken met anderen. En ik zit in twee bandjes. Een jazzformatie en een bluesband. Het is ontzettend leuk. Dus daar word ik heel blij van. En als ik een avondje speel, kan ik weer een hele tijd vooruit. Ja.
Dan kan ik me heel goed voorstellen. Nou weet ik dat jij in Rotterdam hebt gestudeerd. Uiteraard valt daar mijn belangstelling op. Ik heb zelf ook in Rotterdam gezeten. Maar met die muziekachtergrond en die belangstelling, waarom heb je nooit in de Hermes Houseband gespeeld?
Ik heb op punt gestaan om auditie te doen. Maar toen dacht ik, ik ben een beetje bleu als Zeeuwse. Ik vond het toch wel. Nee, dat was een higher league. Nee, dat lag op dat moment, hoe ik toen in het leven stond, niet in mijn het lijstje van uitdagingen, laat ik zo zeggen. Nee.
Maar dat zou misschien wel kunnen passen in een bepaalde mate van zingeving, of niet?
Zeker, ja. Nee, absoluut. Het is zeker zingeving. En het is iets waar ik heel graag mijn bed voor uitkom, absoluut.
En zingeving, dat is een beetje een bruggetje naar waar we zo direct allemaal over gaan praten, is natuurlijk een belangrijk onderdeel als we gaan praten over het concept van positieve gezondheidszorg.
Ja. Waar kom je elke dag je bed voor uit?
Ja.
Ja, absoluut. Heel belangrijk.
Ja, en dat triggert mij nu de vraag van waar kom je nu je bed voor uit?
Vandaag of in het algemeen?
Nee, in het algemeen.
Toch in het grootste gedeelte wel de patiëntenzorg. Dat ik wel echt nog steeds gelukkig heel veel voldoening uit mijn werk haal. En elke dag altijd weer Ik weet nooit hoe die start en hoe die eindigt. En dat, ja, die heeft natuurlijk wel een mate van flexibiliteit nodig. Maar eigenlijk vind ik dat ongelooflijk leuk en spannend. En ja, ik zeg het vaak, it's never a dull moment. En als ik aan het einde van de dag klaar ben en dat ik het gevoel heb van, nou, ik heb een aantal mensen, nou, weer een stukje op weg kunnen helpen. Nou, dat maakt mijn dag goed.
Want je bent huisarts hier in Hilversum in een huisartsenpraktijk, toch?
Ja,
neem ons even mee daarmee.
Ja. Ik ben zelf 20 jaar huisarts, waarvan 14 jaar nu in Hilversum met een eigen praktijk. En ik heb een praktijk binnen een gezondheidscentrum. Dus daar zitten nog twee andere huisartsenpraktijken, maar waarvan mijn praktijk er eentje is inderdaad. En ik heb wel gelukkig ook nog collega's die mee werken. Dus een waarnemend huisarts die mij bijstaat. Want anders was het, is het wel een hele pittige job. Maar dat is een beetje de setting.
Ja, en naast het huisarts zijn ben je ook nog actief in de regio, begrijp ik. Hè? Je zit in een crisisteam volgens mij van Gooi-en-Vechtstreken.
Ja.
Je bent daarnaast ook nog vicevoorzitter van de regionaal overleg.
Ja, regionale huisartsenvereniging inderdaad, de ROGO. Ja.
De ROGO. En daarnaast ben je ook nog verbonden aan het AMC als opleider.
Ja. Ja, ik leid jonge huisartsen of jonge artsen op tot huisarts. En dat vind ik ook ontzettend leuk om daar mijn passie voor het vak aan de jongere generatie door te kunnen geven.
En daarnaast ben je nog moeder van twee kinderen.
Ja, oh ja, die ook natuurlijk zeker. Dat is het, het privégedeelte. Ja. Ja,
ja, ja, de reden waarom ik dat zeg is natuurlijk, dit is natuurlijk huge. Hè? Ik bedoel, het is geen goed Nederlands, maar best heel veel. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je, waarvoor je je bed uitkomt, is die patiëntenzorg.
Ja. Ja, nou, ik kom graag mijn bed uit en voor meerdere dingen waar ik enthousiast van ben. Ik heb een misschien ook wel grenzeloze nieuwsgierigheid naar alles wat er speelt. Dus ik zou het niet een FOMA willen noemen, dus de fear of missing out. Maar ik wil graag overal bij zijn. En ja, ook kijken waar ik voor mijn collega's het vak plezierig kan houden. En daar met ja, alles wat op ons pad komt als huisarts, om daar toch te kijken of ik daar een beetje een overzicht kan creëren. En nou ja, nogmaals ook voor de collega's het behapbaar kan maken. Want nou, het is niet altijd makkelijk huisartsen in deze tijden. Maar goed, dat is ook in de media natuurlijk wel, komt dat naar voren. Dat het water soms ons wel een beetje aan de lippen staat qua drukte.
Ja. Dat lees je inderdaad in de media. Nou zit ik niet elke dag met een huisarts. Dus ik maak ook wel even gebruik nu van om te vragen aan je van wat nou precies zeg maar, die barrières zijn.
Nou, het is meer ledig eigenlijk. Ten eerste, ja, men komt tegenwoordig met heel veel dingen naar de huisarts. Waar we vroeger nog oma weet raad hadden, die is er eigenlijk niet meer in deze individualistische samenleving. Dus je komt al heel snel. Met kleine vragen komen mensen naar mij toe. En men denkt dat eigenlijk wel alles op het bordje van de huisarts ook vaak terechtkomt. En ja, dat is niet altijd het geval. Mensen weten niet meer zo goed waar ze dan wel naartoe moeten. En ik vind het ook wel schrijnend vaak om te zien hoe weinig mensen van hun eigen gezondheid afweten. Ik zeg ook vaak wel gekscherend, nou, mensen weten vaak meer van de instelling van hun iPhone af dan überhaupt weten waar de organen zitten en hoe het werkt. Ik bedoel, je hoeft echt niet bij een snotneus meteen naar mij toe te rennen. En dat merk ik wel. Dus de druk is hoog op de huisartsen. Nou, in COVID-tijd natuurlijk al helemaal. De afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk echt met man en macht alle zeilen bij moeten zetten om de dagelijkse vragen daarvan te beantwoorden. Naast ook natuurlijk de GGD die daarin samen goed optrokken. En daarnaast ook door die hoge werkdruk valt veel personeel weg. Dus we hebben inderdaad moeite om doktersassistenten te vinden of praktijkondersteuners. En dan komt er weer extra druk voor de huisarts bij. En sommigen die vinden het wel echt, is het heel moeilijk ook om waarnemend huisarts te vinden als je een keer eventjes vakantie wil hebben. Dus ja, er zitten wel meerdere haken en ogen aan waardoor het een uitdaging blijft om in het zadel te blijven zitten.
Ja, en terwijl ik zou bedenken dat zeker in de huidige tijd met internet mensen toch ook allemaal zelf diagnose, dan wel zelf consultaties doen, hoor ik van jou dat men daar toch, dat je dat zo niet ervaart.
Nou, ja, leuk dat je dat noemt, want we proberen daar juist wel op in te zetten om heel veel ook, ook deels door COVID ingegeven, natuurlijk veel meer videobellen, e-consulten, dus veel meer ook digitaal te doen. Wij promoten ook heel erg van die apps die bestaan van moet ik naar de dokter.nl of thuisarts.nl. We promoten het op de websites van ons, we promoten het in een nieuwsbrief dat je naar de patiënten stuurt van goh, denk eerst, kijk eerst eens even naar deze vragen, kijk eens even naar deze apps en staat er al iets in wat zou kunnen helpen, waarom je misschien niet de dokter hoeft te bellen. Dus dat proberen we wel en daar maken wel steeds meer mensen gebruik van, maar het is nog te weinig naar onze zin eigenlijk.
Ja, nou begon je dat je daar echt daadwerkelijk elke ochtend voor je bed uitkomt. Tegelijkertijd zie ik de beperkingen, daar vroeg ik ook net naar, naar die barrières. En jij bent volgens mij ook de uitvinder van het woord zuchtconsult. Dat ik ergens mocht lezen in een hoofdstuk wat binnenkort gaat verschijnen, als ik het goed heb. Dat wil ik niet negatief benadrukken, maar ik vind het wel een heel mooi haakje over dat dingen ook anders kunnen. Zou je dat kunnen toelichten?
Ja. Dan moet ik me heel even terugpakken, denk ik. Want het is eigenlijk ook geboren dat ik op een gegeven moment, en dat is al een aantal jaar geleden, dat ik, nou, toen was het nog het 10-minuten consult, was gangbaar. Dus dat je 6 patiënten per uur zag op je spreekuur. En in die 10 minuten dat alles op het bureau gekwakt werd, om het zo maar eventjes te zeggen. Dus alle sores, alle pijn en ellende. En ik merkte vaak dat ik daar een tijdsgebrek had. In 10 minuten kan je vrij weinig doen. Ja, het is al binnenkomen, jas uitdoen, zitten. Nou, je bent al zo 2 minuten verder. Dus ik had vaak het gevoel dat ik meer brandjes aan het blussen was. En mij merkte dat ik mijn uitvlucht zocht in van nou, ga maar even bloed prikken. En dan is dit consult maar weer klaar. Of laten we ander onderzoek doen. En dan kwam ik niet bij de essentie van de vraag waar iemand voor kwam. En ik merkte dat me dat ook wel een beetje leegzoog ook wel. En toen merkte ik ook wel dat ik het gesprek over een andere boeg moest gaan gooien. Maar goed, dan komen we een beetje in de termen van de positieve gezondheid. En ja, dan ga ik daar maar meteen op verder. Dat ik uiteindelijk merkte ik dit. Hier loop ik in vast. Ik kreeg minder energie van mijn werk. En ik voelde me, het brandjesblussen gevoel. Dat laat ik het zo maar omschrijven. Toen dacht ik eigenlijk in eerste instantie, nou weet je, om het werk leuker te maken, ik ga huisartsopleider worden. Dan kan ik het vast weer leuk vertellen naar jonge artsen. En dan krijg ik wel weer mijn bevlogenheid een beetje terug. Maar het was eigenlijk het tegendeel. Gebeurde, want ik moest voor mijn huisarts in opleiding, mijn AIOS zoals ze heten, moest ik het goede voorbeeld gaan geven. En dan moest ik mezelf ook op een videoconsult, moest ik mijzelf presenteren. En dan moet je volgens een bepaald kapstokje, zal ik maar zeggen, moet je alles netjes doen. Heel formeel en de vraag goed uitdiepen, de hulpvraag zoals we dat noemen, samenvatten, concretiseren. En daar ben je dan op gescoord en dat deed ik niet zo goed meer.
Even voor de luisteraars, ja. Dit is het beroemde Maastrichtse anamnese- en adviescoren. Die bestaat uit 13 elementen in 3 secties. Ja. Mind you, ga je er maar aan staan. Tegenwoordig noemen ze dat Maas 2.0. Ga door.
In 10 minuten.
In 10 minuten.
En dat was de uitdaging. En ik raakte zo verkrampt in deze manier van het goed willen doen, dat ik dacht, ik was mezelf daar een beetje in kwijtgeraakt. En toen dacht ik, hemel, dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat de verkeerde kant op. En toen kwam een collega van mij met het idee van, goh, positieve gezondheid. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, nee, daar had ik niet eerder van gehoord. Laten we dat eens met het centrum allemaal tegelijk gaan doen. En mijn eerste gedachte was, oh, help, weer iets erbij. Waar, in welke tijd, hoe dan? We hebben toen een avond gehad in het Gooiland Theater. En daar hebben we iemand gehad die ons meenam in het andere manier van denken, of althans de positieve gezondheidszorg. En toen, dan ging er toch eigenlijk wel een wereld voor mij open. Want het aardige is, ik ben als arts opgeleid in ziekteleerdenken. Dus ik denk heel erg in diagnoses. Dus ik, als er iemand komt bij mij, en dan vraag ik uit van waar zit de pijn? Hoe lang is die pijn al? Wat voor soort pijn is dat? Is dat brandend, kloppend, stekend? Wat hebt u zelf al gedaan aan de pijn? Dus je gaat al meteen de focus verleg je naar het ongemak. Een positieve gezondheid is eigenlijk die kijkt meer vanuit de gezondheidsleer, ook wel een prachtig woord, salutogenese. De versus pathogenese is de ziekteleer inderdaad, maar salutogenese is de gezondheidsleer. En die kijkt meer vanaf wat is een normaal werkend functionerend lichaam. Hoe kan je jezelf daarmee ook staande houden? En je bent zoveel meer dan alleen je ziekte. En om op die manier naar gezondheid te kijken, maar ook vooral te vragen naar mensen, gaf weer een heel ander gesprek. En dat was wel echt een eye-opener. En ik merkte ook meteen, als ik niet meteen naar alle ellende vraag, dan maakt het consult niet zo zwaar. Want als je alleen maar over narigheid en klachten en symptomen en pijn praat, nou, dan voel je al bijna zelf door die woorden, ga je al bijna een beetje, je voelt je kleiner worden, het is minder leuk. Dus als je over andere dingen die mogelijk wel goed gaan in iemands leven, als je dat meer kan benoemen en benadrukken, dan zie je mensen ook een beetje rechterop gaan zitten. Van oké, er is meer dan dit alleen.
En kan je dat ook dan praktisch invullen? Want als ik jou even probeer dit samen te vatten, dan is in feite de wijze waarop je bent opgeleid, is eigenlijk heel technisch kijken naar een bepaalde klacht.
Ja.
Terwijl als je vanuit een positieve gezondheid concept denkt, dan ga je kijken naar de mens. Hè? Dus wat er uiteindelijk is. Maar de vragen die je net stelde over zo'n klacht, die kan ik heel goed begrijpen. Dat is heel doelgericht. Hoe moet ik me dat dan zien in zo'n positieve gezondheid concept? Wat voor vragen ga je dan stellen?
Ja, wat ik dan vraag is eigenlijk ook op andere wat er speelt in andere domeinen van iemands leven, om het zo maar te zeggen. Ik merk dat je vaak heel erg op het lichamelijke gefocust bent. Ja, het technische gedeelte, om het zo maar te zeggen. Maar als je dan toch om ook verder vraagt van geestelijk, maar ook zingeving, meedoen in de maatschappij. Wat speelt er meer in je leven? Waar hou je je mee bezig? Om het zo maar te zeggen. Waar kom je bed voor uit, waar we het net over hadden? Dan heb je het andere gesprek met iemand dan alleen zijn kwaal en zijn sores en zijn klachten. En dan op een gegeven moment merk je dat het, als je dat meeneemt, dat maakt het voor artsen ook inzichtelijk van waar iemand staat, maar ook voor degene die je tegenover je hebt. En, bijvoorbeeld ik zal een voorbeeld noemen. Als ik iemand heb die net een vervelende diagnose kanker heeft gehoord bijvoorbeeld, was ik voorheen als arts altijd wel geneigd te denken, die heeft het zo zwaar, die zal niet een voldoende aan zijn leven geven. Dat is allemaal ellende. Zo'n nare diagnose en dan is het een dikke onvoldoende. En als je dan eigenlijk gaat praten en dat je dan hoort, lichamelijk kan het wellicht slecht zijn, want je bent kort van adem, je hebt pijn inderdaad. Maar als je daaromheen vraagt van, hoe ziet uw omgeving eruit? Wie staan er om u heen? Waar woont u? Wat zijn de liefhebberijen? Spiritualiteit? Alle andere dingen die ook in iemands leven spelen. En je kan dat dan aan het hand van een gesprekstoel, dat noemen wij het spinnenweb, kan je dat eigenlijk in kaart brengen. En dan kan je eigenlijk zien, tenminste wat mij opviel, is dat heel vaak dan toch heel positief andere zaken naar voren kwamen. Zodat het ellende van het lichamelijke onderdeel werd minder zwaar. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het moeilijk om het heel goed uit te leggen. Maar ik denk dat om juist die andere aspecten ter tafel te brengen inderdaad, dat het dan, zowel voor de arts dat ik denk, ik had gedacht dat je jezelf wel een 3 zou geven als cijfer, om het zo maar te zeggen. En dan noemt iemand, ik heb zoveel mooie gesprekken met mensen om me heen, dus me zo dierbaar. Mijn kwaliteit van leven is op dit moment zeker wel een 7. En dat ik daar elke keer weer verbaasd over was, dacht ik, iemand is dus zoveel meer dan zijn ziekte of zijn aandoening of zijn kwaal. Maar ook voor de ander die tegenover mij zat, dat hij dan praat over alles wat er omheen is, die denkt, ik heb eigenlijk ook wel heel veel mooie dingen nog om mij heen. En dat, die wisselwerking heb je dan.
Ja, dank. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om uit te leggen. Want je doet het hartstikke goed in mijn optiek. Je noemde bewust net ook het spinnenweb. Hè? Dat is een belangrijke terminologie binnen de positieve gezondheid. Want het spinnenweb bestaat in feite uit 6 assen. Ja. Waarbij je dus al deze elementen in feite kan toetsen. Hè? Dat doet de patiënt of dat doet de cliënt of hoe je het ook wil noemen. Doet dat dan vaak ook zelf. Hè? Die geeft daar een invulling aan. En die 6 assen dat bestaat onder andere uit lichaamsfuncties. Dagelijks functioneren. Meedoen. Kwaliteit van leven. Zingeving en mentaal welbevinden.
Ja.
En ik denk, wat jij dus omschrijft, is in feite dat je op basis van die elementen een heel ander gesprek krijgt.
Ja.
Kan je ook daar een voorbeeld, en je noemde net een voorbeeld van een oncologiepatiënt. Mm-hmm. Maar ik weet, je hebt een stuk geschreven voor een boek. Daar noem je ook nog een aantal, vind ik, fantastische voorbeelden die heel aansprekelijk zijn.
Ja. Dan geef ik ook nog een klein stukje mee, want wat misschien wel een extra zetje heeft gegeven om het gesprek over de andere boeg te gooien, is om oplossingsgericht te denken of te werken eigenlijk. Want positieve gezondheid, ja, is één ding, maar daar moet je soms, ja, hoe dan? En hoe begin je dan? Dat doe je ook niet bij elke patiënt natuurlijk. En toen heb ik eigenlijk zelf nog dat is een 3-daagse opleiding van oplossingsgericht denken heb ik gedaan. En dat gaf mij nou net dat ik dacht, oh, maar dit is een hele mooie combi, zodat ik het zelf goed kan toepassen in de spreekkamer. En als je me dan vraagt naar een voorbeeld, dan denk ik toch even aan een jonge man die bij mij kwam. In de 30 jaar. En die is in Hilversum opgeleid als cameraman. Maar dat is ongelooflijk lastig om hier aan de bak te komen. Dus hij had eigenlijk maar uiteindelijk een baantje moeten nemen. En hij was in de bewaking was hij gaan werken. Maar dat was met name nachtwerk. Hij kwam bij mij en hij zei, ik wil graag een doorverwijzing naar de psycholoog. Oké, kom zitten en vertel. En hij zegt, ik ben eigenlijk hartstikke somber. Ik denk dat ik burn-out ben. Ik denk dat ik misschien wel depressief ben. En ik wil graag die diagnose weten. En ik wil eraan geholpen worden. Nou, en dan begin je toch het gesprek met iemand verder. Maar wat doe je dan precies? En toen zei hij dus, ik werk 's nachts. Toen vertelde hij dat hij eigenlijk best wel eenzaam was. Want ja, 's nachts werken, dan zie je dus overdag geen mensen. Want dan slaap je. Dus het is een beetje de omgekeerde wereld dat je leeft. Je leeft eigenlijk ook alleen in de donker. Dat ook nog. Het is ook nog niet zijn passie wat hij heeft. Want hij was opgeleid als cameraman. En dat doet hij niet. En hij vertelde ook dat hij hier was komen wonen voor zijn opleiding. Maar dat zijn vrienden en familie allemaal in Brabant woont. En dat hij die weinig tot niet ziet vanwege al zijn werkzaamheden. Dus ik, als je daar was ik een beetje op aan doorvragen. En toen zei ik ook van, goh, maar waar word jij nou, waar je nou blij van wordt, hè? Zei hij, als ik toch mijn vrienden weer zie daar. En ik ga weer eens een avondje in de kroeg in. Dan weet ik, goh, dan voel ik me weer zelf een beetje leven. En dat voel ik nu niet. En als ik een keer een dag mag voor kinderen op school iets mag vertellen over cameraman zijn en zo. Daar word ik ook heel blij van. Dus we hadden eigenlijk een beetje zo'n gesprek. En hij kon eigenlijk wel heel enthousiast vertellen over dingen waar hij blij van werd. En dat voedde ik elke keer een beetje. Vertel nog eens meer. Waar word je nog meer blij van? Dus dan zie je iemand al een klein beetje opveren. Wat rechterop gaan zitten. En toen heb ik gezegd van, weet je wat we doen? Ik vind het toch wel heel fijn om je binnenkort weer even terug te zien. Ik wil eerst even wat bloed bij je prikken, want kijken of er toch niet iets anders onder ligt dat jij mogelijk somber bent geworden. En dan wil ik je graag volgende week terugzien. Al dus geschieden. Het bloedonderzoek liet alleen een vitamine D tekort zien. Dat is niet verwonderlijk, want hij leeft ongeveer onder de grond gedurende een hele lange tijd. En toen kwam hij terug en het was echt zo mooi om te zien dat hij zei, jeetje, dok, je hebt mijn ogen geopend vorige keer na het gesprek. Want ik ging naar huis en ik ben gaan nadenken. En toen dacht ik van, jeetje, ik moet mijn leven gewoon omgooien. Want ik word hier niet gelukkig van. Dit is de situatie waar ik in zit, gaat niet veranderen. Ik moet zelf het roer omgooien. En ik ben daags daarna ben ik teruggegaan naar Brabant. Ik heb me ingeschreven bij een arbeidsbureau. Ik ben bij mijn familie en vrienden langs gegaan. En ik ga terug naar mijn roots. En ik ga daar een job, een leven opbouwen. En het heeft mijn ogen geopend. En dank je wel hiervoor. Nou ja, zoveel had ik niet gedaan in dat consult. En het was zo mooi om bij de ander dit kwartje te zien vallen. En dat is een beetje wat positieve gezondheid ook doet. Maar ook oplossingsgericht werken. Door eigenlijk iemand uit te nodigen om elke keer wat door te vertellen waar iemand energie van krijgt. Waar die blij van wordt. En als je dat een beetje blijft, op een prettige manier natuurlijk niet, moet gewoon natuurlijk ook zijn. Maar dan het mooiste is dus als je iemand hierin een beetje kan begeleiden.
Mooi verhaal. En als ik het goed beluister, dan heb je hem ook niet doorverwezen.
Dat vergeet te zeggen. Nee, dus die psycholoog was niet nodig. Hij heeft het etiketje burn-out of wat dan ook niet nodig. Het eigen inzicht van ik moet dit veranderen in mijn leven en dit is er voor nodig, dat was voldoende.
Nou is dit NS1, hè? En ik ben al heel snel geneigd om te denken van ik zie je wel, dit is niet alleen positief voor de mens zelf, maar ook nog positief voor de zorg zelf. Hè? Want de verwijzingen worden minder, de kosten gaan daarmee omlaag. Nou weet ik wel, dat is NS1, dus een heel mooi voorbeeld. Maar ik ga er even vanuit dat je nog meer van dit soort voorbeelden bij wijze van spreken zou kunnen opnoemen.
Je wil er nog één? Ja.
Niet noodzakelijk, maar veel meer van heb je ervaring met meer van dit soort voorbeelden? Dat je zegt van
Ja. Nee, zeker. En het is namelijk echt leuk om te zien. Vroeger merkte ik dat ik heel hard aan het werk ging. Ik had een actieve luisterhouding. Wat kan ik voor jou doen? En het grappige is eigenlijk ook al de vraag. Vroeger stelde ik daadwerkelijk als iemand ging zitten, was mijn eerste vraag. Goedemorgen, wat kan ik voor je doen? Dat impliceert dus al dat ik voor jou aan het werk ga. En daar heb ik ook al van geleerd dat doe ik nu anders. Dus eigenlijk is nu mijn openingsvraag, wat breng je hier vandaag? Dus dat betekent echt niet dat ik per se voor jou aan het werk ga. Maar ik wil je wel in begeleiden, in luisteren, in coachen. Kijken wat er mogelijk is. En dat heb ik ook wel een beetje geleerd dat helpen helpt niet. Ja, hoogstens nuttig zijn. En vroeger was ik heel erg in die rol van ik moet en zal al jouw sores oplossen. En toen zei iemand ook, je hoeft niet op de stoel van God te gaan zitten. Je hoeft het niet allemaal op te lossen, maar je kan iemand wel op weg helpen. En toen ik dat eenmaal ben gaan beseffen, ben ik gewoon ook veel meer het gesprek achteroverleunend gaan doen. En de uitnodiging aan de ander gegeven, vertel eens. En daarmee ook dus eigenlijk wel onbewust echt meer stiltes laat vallen. Zodat ik de ander veel meer daar de ruimte geef om zelf het gesprek een richting op te laten gaan. En het klinkt ook een beetje vaag, merk ik. Maar mag ik nog één voorbeeld noemen?
Dat is, graag.
ik weet ook nog dat ik een nieuw consult had staan bij een nieuwe patiënt bedoel ik. Die was net bij mij in de praktijk ingeschreven. En dat betrof een 40-jarige Turkse transgender. Zij was geopereerd van man tot vrouw. En zij kwam met een heel lijvig dossier. En dan heb ik eigenlijk ook te weinig tijd om me dat helemaal in te lezen uiteraard. En er stonden was weliswaar gelukkig een lang consult. En een lang consult noemen wij 20 minuten, hebben we daar de tijd voor. En ik had al gezien, de hulpvraag is pijnklachten. En de moed zonk mij een beetje in de schoenen. Want ik dacht, jeetje, deze dame heeft gewoon ontzettend veel meegemaakt. Pijnklachten is vaak groots, veelomvattend. En dan krijg ik ook al vaak een beetje, om het even terug te pakken, jouw vraag net, het zuchtgevoel van, oh help. En ik ben eigenlijk dat gesprek aangegaan als eerst maar eens een uitnodiging van, we kennen elkaar niet. En volgens mij heb je best wel veel meegemaakt in je leven. Wil je me er wat over vertellen? Toen vertelde zij over inderdaad de moeilijke jaren die ze had doorgemaakt. Ook zeker gezien de cultuur waar ze uitkomt. En dat natuurlijk best wel veel hobbels had gehad. En op een gegeven moment kwamen we op het punt dat toen vroeg ik, waar hou je je nu mee bezig? En waar krijg je op dit moment energie van? En toen zei ze, ja, ik ben eigenlijk meubelontwerper. Dus ik maak hartstikke leuke dingen, vind ik zelf. En oh, dokter, mag ik wat foto's laten zien? En ik zat met een half oog op die klok te kijken. Ik denk, ja, het eerste kwartier is om, mensen. Ik moet het hele consult pijn nog behandelen. Maar goed, kom maar door met de foto's. Dus wij foto's kijken naar de meubels die ze maakt. En ik gaf haar daar ook de ruimte. Vertel meer. Ja, ze zei, oh, en ik wil dit zo graag doen en dat. En mijn droom is om daar eigen financiering voor te krijgen, zodat ik hier me verder kan in ontwikkelen. Toen vertelde ze ook dat ze dat had aangevraagd en dat ze in afwachting was of zij financiering zou toegekend krijgen. 18 minuten verder. Maar ze was vol vuur en passie aan het vertellen over wat haar dromen waren. Op een gegeven moment zei ik, goh, maar ja, je kwam hier voor met een vraag aan mij volgens mij. En het mooie was toen was ze aan het nadenken en toen zei ze van, ik kwam hier eigenlijk met pijnklachten. Maar weet je, nu ik jou dit allemaal zo vertel, ik denk dat de pijn zit in dat ik stress heb, omdat ik nog niet zo goed weet of ik financiering toegekend ga krijgen, ja of nee. En dit geeft me nu al heel veel inzicht. Als ik dit nu aan jou vertel, dan is het goed zo. En ik heb geloof ik voor nu even geen vraag. Ik wacht het heel even af en ik ben ontzettend blij met dit gesprek. Dank je wel. Klaar. 20 minuten. Of 21 misschien, maar goed. Klein beetje uitloop. En dat is zo gaaf eigenlijk, want zoveel heb ik niet gedaan. Maar alleen iemand eigenlijk voeden met, oh ja, laten zien en foto's en vertel meer. Er is eigenlijk niks medisch geschoold aan, om het zomaar te zeggen. Maar het is wel heel leuk om iemand op die manier zelf het kwartje te laten vallen. Dat.
Kortom, wat je in feite in het begin zei, je bent op dat moment geen probleemeigenaar meer van het probleem van jouw patiënt.
Ja.
En dus de persoon zelf gaat daarmee aan de slag en komt tot nieuwe inzichten.
Ja, zo heb je het heel goed geformuleerd.
Wat doet dat, wat dat doet voor de patiënt, geef je net aan in voorbeelden, maar wat doet dat voor de zorgverlener zoals jij? Zijn jouw zuchtconsulten nu weg?
Nou, ik word extreem blij van dit soort consulten. Ik ga met een big smile, hang ik achterover in mijn stoel en ik trakteer mezelf op een goed kop koffie weer. En ik denk, oh, gaaf dat ik op deze manier iets heb kunnen bijdragen. En nu merk ik wel, om dan inderdaad toch even terug te vallen op het woord zuchtconsulten. Soms zie ik, als ik mijn agenda open 's morgens en dan denk ik, hem weer of haar weer. Weer met buikpijn, weer met moeheid. Omdat ik daar wel al eerder dan gesprekken over heb gehad. En dat is wel voor mij een teken dat ik weet, ik moet het over een andere boeg gaan gooien. Want anders loop ik erop leeg. Het kost mij te veel energie en het leidt nergens toe. En op dat moment ben ik ook daar bewust mee bezig als ik dan iemand binnenhaal en die komt, ja, ik kom terug, want ik ben nog steeds zo moe. Dat we deze zeggen, oké, we gaan nu het gesprek eens over een andere boeg gooien inderdaad. Dus dan pak ik echt meer die positieve gezondheidsdraaien aan en met mijn oplossingsgerichte vragen. Om op die manier het andere gesprek, noem ik het maar, aan te gaan. En zo kan je toch soms wel echt verrassende wendingen krijgen. Want iemand voelt zich vooral gehoord. En daar zit geloof ik echt de keyword in. En ik wil helemaal niet zeggen overigens dat andere artsen dus dan de patiënten zich niet gehoord laten voelen of anders. Maar ik herken van mezelf ook, vroeger ging ik vaak duiken in de diagnostiek. Van nou, dan doen we dit nog aan. Dan zullen we ook maar een Lyme-test uitvoeren. Oh, celiakie, gluten, gaan we ook nog naar kijken. Daar is vaak iemand niet mee geholpen. Want dan komt er ineens een verhaal uit dat er een enorme schuldsanering bestaat bijvoorbeeld. Ja, nou, dan snap ik dat je moe wordt. Dus dan kom je daarachter en dan ben ik niet de juiste persoon om jouw schulden op te lossen. Maar weet ik wel waar je mogelijk wel hulp zou kunnen krijgen.
Ja. Als je dit nu zo vertelt, dan zou je bijna willen wensen, misschien zelfs wel eisen, dat het in elk curriculum van een huisartsenopleiding wordt meegenomen. Mijn eerste vraag is, wordt dit nu al toegepast? Is dit standaard bij huisartsen in Nederland? En B, zit het al in het curriculum?
Nee, was het maar zo. Maar goed, het moet altijd wat te wensen overblijven, denk ik. Enkele huisartsen hebben wel nu ook wat meegekregen over positieve gezondheid. Het lastige is, de titel is een beetje suf. het imago wat er aan rondom hangt. Mensen denken al snel, ja, positieve gezondheid klinkt vaag, klinkt een beetje, ja, sommige mensen krijgen er een beetje jeuk van, mijn collega's merk ik. Maar pas wanneer je er echt in gaat verdiepen, en dat kan niet binnen 5 minuten, dan merk je ook dat het je echt iets kan opleveren. En ik hoor ook wel collega's zeggen van ja, dit deden we vroeger toch ook al. En dan kijken we ook naar de hele mens. Want daar zijn wij huisarts voor. We kijken naar alle aspecten van iemands leven. Ja, dat is ook zo. En zo ben ik natuurlijk ook wel ooit begonnen. Maar het feit is dat we dan gedreven zijn in een werkwijze. Dat we in zo'n korte tijd vaak meerdere aspecten van iemand die wil en herhaalrecepten. Die wil bloed prikken. Die wil over zijn hoofdpijn hebben. Ik moet nog naar zijn ingegroeide teennagel kijken. Fratje moet aangestipt worden. En hij heeft ook nog een vraag van zijn moeder. Want die is ook patiënt bij mij. Of ik daar ook weer een keer langs wil. Ja, zo gaan die dingen. Nou ja, en heb dan nog maar eens de hele mens in gedachten. Dus dat is te veel. En daarom is het leuk om op een andere manier over gezondheid bezig te zijn. En om op jouw tweede vraag aan te haken, is het al in het curriculum? Mondjesmaat. In het AMC weet ik, ze hebben een dagdeel, besteden ze eraan. Ja, heel fijn, maar het is onvoldoende, denk ik. Ik gun het echt jonge artsen om hierin meegenomen te worden, zodat ze echt het gedachtegoed begrijpen, maar ook getraind worden in juist die oplossingsgerichte vragen, die met de salutogenese inderdaad. Vragen, wat een prachtige vraag is om iemand te stellen: waar hoop je op? Klinkt een beetje eng om eerst het begin zo'n vraag te stellen, maar het is een hele mooie vraag. Waar hoop je op inderdaad? En wat voor verschil zal dat voor jou maken? Dat zijn eigenlijk hele mooie vragen om te stellen die we niet uit het curriculum krijgen.
Dit soort vragen stellen voor iemand die interviewt is ook natuurlijk altijd heel fijn. Marieke, waar hoop je op?
Voor mijn vakgenoten, voor mijn beroep bedoel je? Nou, ik hoop wel. Ik hoop vooral dat dit vak blijft bestaan. Dat als eerste. Ik vind het een. Het is echt een heel mooi vak. En ik denk dat wij een hele hoge toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg hebben in Nederland. Onze zogenaamde poortwachtersfunctie. Serieus, wat wij kunnen weghouden uit de tweede lijn of de derde lijn, inderdaad, is immens. Maar ik hoop ook vooral dat we wel de tijd kunnen blijven houden of krijgen om voldoende met aandacht er voor iemand te kunnen zijn. En in de waan van de dag, ik schiet soms ook nog in de roller. Ik bedoel, ik ben geen. Het is echt niet dat ik nu alleen maar dit soort dingen doe. Want ik heb soms ook nog 30 consulten achter elkaar staan. En dan moet ik ook. Ja, sorry, ga maar even bloed prikken. Het komt ook voor. Dus maar ik hoop wel dat op een of andere manier er wel mogelijkheden bestaan dat dit vak helemaal overeind blijft. In alle uitdagingen die de huidige maatschappij om ons heen met zich meedraagt. Ja.
Nou bestaat Fiore 10 jaar. En wij zijn nu in feite bezig om ook naar de toekomst te kijken. We hebben recentelijk een meerjarenplan afgeleverd. En een van de speerpunten die we daarin hebben benoemd is dat wij het concept van positieve gezondheid ook willen gaan toepassen binnen ons centrum hier in Hilversum. Wij denken dat met onze bezoekers, hè, dat zijn dan mensen die leven met kanker of de naasten of ook de nabestaanden, dat positieve gezondheid, het concept daarvan, toegevoegde waarde kan hebben om zeg maar, de mensen te kunnen ondersteunen, psychosociale ondersteuning daar te geven. Als je dit zo hoort en vanuit jouw perspectief en ook vanuit de regio denken, wat zou je ons willen meegeven?
Nou, ontzettend leuk ten eerste dat jullie hiermee aan de slag willen. En ik denk dat het echt een toegevoegde waarde kan hebben. Want wat mij ook vaak opvalt, is dat als mensen eenmaal de diagnose krijgen, dat ze toch nog heel traject hebben bij de medisch specialist, de oncoloog of de chirurg. En dat er dan nog dat er heel erg het pad gelopen wordt van mogelijkheden qua behandelingen. En dat er elke keer op die manier stukjes hoop en weer een nieuwe afspraak en een nieuwe chemo of een bestraling. Elke keer heb je eigenlijk dat pad wat je bewandelt. Niks ten nadele overigens van de specialisten, want ik heb ze alle hoog zitten hier in het Gooi en ik heb een hele fijne samenwerking met ze. Maar ik merk vaak ook als huisarts, als ik dan met de mensen praat die een diagnose hebben gehad of gekregen, dat het bijna met oogkleppen op die weg wordt bewandeld. En dat er bijna geen oog meer is voor al hetgeen om hun heen is. En dat dat eigenlijk pas in de allerlaatste fase, als de specialist zegt, sorry, wij kunnen niets meer voor u betekenen. U wordt overgedragen aan de huisarts voor de laatste zorg, de zogenoemde palliatieve fase. En dat er dan pas ineens het gesprek is van, wat speelt er nog meer in uw leven? Wat is zingeving? Wat is uw kwaliteit van leven? Op die manier. En dat vind ik soms jammer dat dat zo rijkelijk laat aan bod komt. En dat zou heel mooi zijn, denk ik, ook als Fiore dat ook onder de aandacht kan brengen. Dat er dus, wat er behalve de kanker nog meer speelt. En nog meer ook toe bij kan dragen in iemands leven.
Ja, nou, ik denk dat dat ook de essentie is van een inloopcentrum zoals Fiore. Daar bieden we ook allerlei programma's aan. Maar we willen het concept van positieve gezondheid toepassen in al onze activiteiten. Zodat dit ook het gespreksonderwerp kan worden met de bezoekers die we hebben. Het goede nieuws is, we hebben recentelijk ook met Tegooi gesproken. Daar staan ze positief, om maar eens een leuk woord te gebruiken, positief hier tegenover. Daar waar vroeger andere scores werden gebruikt, heeft men nu oog voor de toepassing hiervan. Wij willen heel graag kijken of we met partners, Tegooi, de huisartsen in de regio, de GGD en andere, moeilijk woord, stakeholders, mm-hmm. Vanuit dat concept verder kunnen denken. Want je noemt net palliatieve fase. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat voor mensen die geven met die klaar zijn met hun behandeling en echt niet meer naar het ziekenhuis moeten, maar bij wijze van spreken genezen zijn, ook met allerlei vraagstukken zitten. Ja. Ik bedoel, dat hou je ook. En dan blijft die angsten, blijft de bezorgdheid over het eventuele terugkeer en dergelijke. Dus het is heel erg belangrijk. En overigens, niet iedereen heeft daar behoefte aan. Hè? Dat beseffen wij zelf ook. Maar daar, voor degenen die daar wel behoefte aan hebben, willen we dat heel graag toevoegen. Dus ja, ik doe deze podcast, maar ik ben ook bestuursvoorzitter van Fiore. Ik zou het fantastisch vinden als we hier in de komende jaren met alle mensen die in de regio actief zijn in deze zorg. Vanuit onze kant is dan oncologische zorg, maar dat is ook toepasbaar voor allerlei andere zorgen. Dat we daar veel nauwer kunnen samenwerken, leren van elkaar en daar een invulling aan kunnen geven. En met een pleitbezorgster zoals jij gaat dat zeker lukken. Daar ben ik heel van overtuigd.
Heel leuk te horen.
Ja. We hebben dat nodig. Je hebt een soort, ik vind het een moeilijk woord, maar een soort ambassadeur ook daarvoor nodig. Hè? En je hebt er nu ervaring mee. Mm-hmm. Ik zie hier, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik zie ook allerlei boeken liggen. En ik weet ook dat de huisartsen een apart boek hebben uitgegeven vorig jaar. Rondom dit onderwerp, om dat toe te passen. Dus er is een beweging gaande die ik denk dat het toegevoegde waarde heeft. Ook voor onze bezoekers.
Ja.
We gaan afronden. Zijn er nog dingen die jij zegt, dat had je moeten vragen, die heb ik niet gehoord. Of ik wil je nog wat meegeven, of ik wil Fiore nog wat meegeven in dat kader.
Nee, misschien nog een heel klein. Het boek wat ik mee heb genomen, inderdaad, over oplossingsgericht werken. Er staat een heel klein stukje in. Het is meer een gedichtje, is het niet, maar het is meer een quote van een Franse schrijver van Le Petit Prince. En misschien wel leuk om dat te noemen, want ik vind het zo mooi en waardevol. En dat ik denk van dit is misschien de essentie waar het over gaat. Het is van Antoine de Saint-Exupéry. Ik weet niet zo goed of ik het goed uitspreek, maar het zegt. Als je een schip wil bouwen, trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen. Ga geen werk verdelen en geef geen orders. Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee. Zo echt op een andere manier denken en kijken. En dat ik vind het wel een hele mooie inderdaad. En ook om je team op die manier te kunnen enthousiasmeren. Dat dit vak wat je uit mag oefenen, dat zoveel kan bieden. Maar inderdaad dat het niet iets heel statisch is, wat je dat het helemaal in geklonken is. Maar dat je dus eigenlijk ook, de compassie, geloof ik, daar gaat het om.
Hiermee sluit ik af. Marieke, hartelijk dank. Het was een feestje om je hier achter de microfoon te hebben.
Heel graag gedaan. Dank je wel.
Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd, dan wel geld wil doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@viore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.